Vanuit het Museum Scheveningen presenteren uw gastheren de Scheveningse podcast. Uw gastheren zijn Leendert Polly, Rien van der Harst, Arjan den Dulk. Dit is Prijtjesmakers, de Scheveningse podcast. Gepresenteerd door het Schevenings Toneel. En dit is ingesproken door Peter den Eijer.
Kleur aan ons mooie vissersdorp. Het dialect blijft de rode draad, ook in deze speciale aflevering op Open Monumentendag. Het thema is cultureel erfgoed. We zijn te gast in het cultuuranker van Scheveningen. We laten ons onderdompelen in alles wat het museum ons te bieden heeft. Vroeger was de zee een bron van inkomsten. Tegenwoordig gebruikt men het ook voor recreatie en sport. Maar de surfcultuur bestaat misschien wel langer dan we denken. Al vanaf de jaren 70 is deze gemeenschap te vinden op Scheveningen. We sluiten deze reeks af met Hoe kan het ook anders? Het dialect. Afijn, aflevering 17 van Prijtjesmakers.
Ja, aan tafel nog steeds Arjan den Dulk, Rien van der Harst. Wij zijn nog steeds op Open Monumentendag, derde aflevering. We gaan het hebben over cultureel erfgoed.
Ja, we hebben weer bron, niet aan de vrienden van de show.
Ja, zo is het. Hey Ar, ze is er al veel voorbij gekomen. Wij zijn een beetje misschien Scheveningers met een ouderwetse inslag. Dus je zal niet zo snel het over surfen hebben, denk ik, of wel?
Nee, ja, eigenlijk niet. Ja, we keken vanuit de havenhoofd altijd wel veel met veel belangstelling naar die gasten in die zwarte pakken die dan op zee waren en die golven pakten. Maar mij werd altijd verteld, vroeger als kind, dat is gevaarlijk hoor, die zee. Je moet er niet met spullen op, want dan drijf je helemaal fort weg, helemaal naar Engeland. Dus mijn ouders die vonden dat niks. Mijn broer die heeft wel gesurfd. Maar dat zat eigenlijk ook, als ik goed nadenk, weinig vrienden die ook eigenlijk surfen. Ja, wel zaaiingen, maar ja, dat was het enige wat we deden op zee.
Toch is het al langer op Scheveningen dan wij denken. En daarom is er ook een tentoonstelling in het museum. En daar weet Jaap van der Toorn, die nu aan tafel zit, heel veel van af. Die is volgens mij ook, u heeft de tentoonstelling ook mede ontwikkeld. Welkom, meneer van der Toorn.
Dank u.
En,
u zegt ook u dus.
Ja, oké. Netjes opgevoed. Ja. Bent al vanaf de jaren 70 met surfen bezig.
Ja, vanaf mijn 18e.
Van 18e.
Ik ben nu 71.
Ja.
Dus, en
dat altijd op Scheveningen gedaan?
Ja, nou ja, de hele wereld over op plaats.
Oh, ja. Maar de standplaats was Scheveningen?
Ja, uiteraard.
Ja. Ja, dat is dan een gekke vraag, maar wat betekent Scheveningen voor u?
Heel veel. Ik bedoel, mijn voorouders van mijn vaders kant, die zaten allemaal in de vis.
Ja.
Haringenleggerijen, drogersdijk zat een erf. Dat was nog langer geleden. En ik heb hier mijn voorouders terug kunnen vinden in het Scheveningsmuseum. Terug tot 1740. En de zwager heeft nog verder terug mensen gevonden. Maar het waren dan weer geen Scheveningers voor die tijd.
En de bedoeling van deze podcast is ook een beetje, het Museum Scheveningen heeft een aantal tentoonstellingen hier, maar sinds kort ook de tentoonstelling Surf Stories. Daar heeft u aan meegeholpen. En wat, zonder al te veel weg te geven, maar als de mensen hier binnenkomen, wat vinden ze dan? Wat gaan ze dan te zien krijgen?
Ja, het is een beperkte tentoonstelling. Het is alleen in de gang natuurlijk. Maar het is best wel interessant, denk ik, ook voor de jongeren.
Ja.
Dan om iets van de historie te weten. Alhoewel ik de indruk heb dat ze daar niet bijster in geïnteresseerd zijn in het verleden.
Okay.
Jongere surfers.
Omdat het voor ons ook nieuw is. Ik bedoel, wat is die traditie of die geschiedenis dan?
Hoe de geschiedenis is verlopen. Vanaf diverse, zijn diverse insteken. Want mijn buurman had het over dat hij niet surfde, maar zijn broer wel. Maar bijvoorbeeld Arie Verbaan, ook een echte Scheveninger, die maakte dus met Gerrit Spaans zijn eigen surfplank. Heel professorisch van schuim. Probeerde ze te bekleden met polyester, maar dat smolt, want dat was geen hoogwaardig schuim. Enfin, ze roeiden ook altijd de haven over de uit, zeg maar. Dat waren echte van die zeerobben. En ik ben eigenlijk begonnen op de kustzeilvereniging Scheveningen. Dat is, was toen voor de, in de buurt van het Koerhuis en nu ligt op Noorderstrand. Daar liet iemand een Nederlander had een mooie surfplank uit Amerika meegenomen. En die liet hij achter, die man die verdween spoorloos. Dus wij proberen, wisten niet precies wat je mee moest doen, maar we hadden wel eens geloof ik een plaatje gezien, dus je probeerde een beetje te staan. En nou, dan ben je verslingerd, dan ben je verslaafd, zeg maar.
En want nu hebben we internet, dus je zou dat nu opzoeken, hè, hoe je zou moeten surfen. Hoe ging dat dan? Want u had geen idee wat je met die plank moest.
Nee, maar je had wel eens een plaatje gezien en intuïtief voel je dat waarschijnlijk aan. Want wij zaten natuurlijk met bootjes op het water en dan moest je ook landen in de branding. Nou, dat was spectaculair met die eenrompertjes. En dit was eigenlijk een logisch vervolg.
Ja. En als ik even vragen mag, over welke tijd praten we dan, zeg maar?
Toen ik 18 was, ik ben nu 71, ik ben slecht in het hoofdrekenen. Maar dat is, dat moet, ja...
50 jaar geleden?
68 geweest zijn, 69.
Ja, ik kom zelf uit 1985, dus denk dat van bewustzijn leent dat ook ongeveer van rond die tijd, zeg maar. De jaren 90, wat ik me weet te herinneren was inderdaad met name veel de windsurfers, zeg maar. En ik wist die, je had die groene Romney-loods wat je op het strand staan van O'Neill. Dat was eigenlijk hetgene waar het om gebeurde. Maar wij hebben het eigenlijk in onze verdere leven zien, hebben het verder zien exploderen. Het surfdorp natuurlijk uiteindelijk op Scheveningen. Er zijn nu hele andere concepten bijgekomen. Kitesurfen en je hebt zelfs iets met een soort loszeil wat vastgehouden wordt. Maar want waar u het over hebt, dat was wel gewoon met een plank alleen maar in de branding? Of was dat windsurfen wat jullie deden?
Nee, dat windsurfen kwam heel, heel veel later.
Oké. Okay.
Want toen het opkwam, toen reden we wel naar Biarritz en dan zwaarden we wel eens, zwaarden we naar andere surfers die ons tegemoet kwamen. En op een gegeven moment zeiden we, verdorie, nou hebben we gezwaaid naar windsurfers. Dat vonden we echt, we hadden zo'n pokkenhekel aan.
Dat was een ander slag.
Ja, we hadden gewoon hekel aan, want ja. ze zaten ons in de weg.
Ja, ja, ja,
ze voeren dwars door ons surfgebied heen af en toe. En, als gatenheid in het begin.
Je moet nagaan. U noemt ook in het verhaal van inderdaad een Amerikaan die een plank had achtergelaten.
Nee, een Hollander.
Een Hollander, ja, oké. Okay.
Ja. Die had hem uit Amerika meegenomen.
Zodoende, ja. Maar goed, maar ik moet in één keer denken, een beetje vanuit de muziek vandaan, zeg maar. Toen de tijd had je natuurlijk de Beach Boys. Die zongen niet anders als over windsurfing en weet ik het allemaal. Alles werd met surfen, zeg maar, geconnect, zeg maar, verbonden. Dus ja, je praat over zo'n tijd. Het was alleen maar een beetje beeldvorming misschien vanuit de muziek. Maar wat jij net noemt ook, Leen, van filmpjes, dat was er natuurlijk niet. Dus inderdaad gewoon pionieren wat deze meneer gedaan heeft.
En we hebben het vandaag over cultureel erfgoed. En dat zei ik tegen Arjen en Rien vanochtend toen we begonnen. Cultureel erfgoed is eigenlijk het doorgeven wat je wil aan de volgende generatie. Heeft u ook les gegeven of geeft u nog lessen in het surfen?
Nee, ik geef wel eens tips, maar als ik je klasjes bezig zie, dan geef ik wel eens als instructeur een tip. Maar zelf lesgeven, nee, dat heb ik niet gedaan.
Oké, okay. Nee. Surft u zelf nu nog?
Nee, dat helaas. Ik heb nog wel de kracht om in mijn lijf om...
Kijk, ja.
Alleen op internet. Alleen op internet die surfen.
Ja. Bovenlichaam is wel nog gespierd van het surfen. Maar het opspringen, dat gaan jullie allemaal nog meemaken, maar... Je knieën willen niet meer mee, zeg maar.
Dus ja.
Je krabbelt overeind. En dat is heel raar in het begin om dat te merken. Dat je niet meer op kan springen. Nou, dat is echt... Nee, daar word je niet blij van.
En er is hier een surfplank volgens mij tentoongesteld, ja. Toch? En die is van u, toch?
Ja,
zelf gemaakt.
Zelf gemaakt. Ja. Een van de eerste drie die bij GoClub zelf gemaakt zijn. Ja. Dit is op Scheveningen, want ik moet me corrigeren, want de andere jongens waren inmiddels ook al bezig in Noordwijk.
Ah, oké. Okay.
En andere delen van Nederland.
Hoe kijkt u nu Want u bent eigenlijk een beetje de surfcultuur begonnen op Scheveningen. Als u dan nu kijkt, Rien zegt het net, dat is bijna geëxplodeerd, de aandacht. Hoe kijkt u dan een beetje met trots van dat heb ik? Of is dat ook een beetje toeval? Of?
Nee, nu wel.
Ja?
Ja, maar toen het drukker en drukker werd, toen ben ik gaan moeven van de havenhoogte, waar het het allermooiste is, links en rechts van de havenhoogte. Eerst naar de pier, de noordkant van de pier. Mm-hmm. Daar woon ik al heel lang. En toen naar de zeilvereniging. Dat was ook weer iets minder. Want het werd steeds maar drukker. En die jonge gastjes die waren toch sneller. Dus er kwam nog peddel. Ik probeerde mijn golf aan te peddelen. Hadden de gastjes het al. Dus ik moest steeds maar uitwijken. Dus daar was ik er niet meer blij mee. Maar nu maakt het me niet meer uit natuurlijk. Daar vind ik het wel interessant. Ik vind het wel raar dat ze belangstelling voor je krijgen. Maar.
Ja, Rien, jij...
Ja, wat ik me even afvroeg, wanneer heeft u voor het laatst gesurfd dan?
Ik denk dat ik met mijn... dat was lang geleden, met 60 gestopt ben. Ja, je kan niet meer opspringen, dus...
Nee. Want in het verlengde daarvan, wat ik eigenlijk wil weten... van, heeft u ook de zee zien veranderen, zeg maar? Ik heb het er met Leendert wel eens over. Wij zeggen wel eens gekscherend... wij hebben elkaar leren kennen op strand en we zijn er opgegroeid. Dat heb je zo als Scheveningse jongens onder elkaar. Maar in onze beleving was, als wij vroeger als kind de zee in gingen, soms sta je veel wilder. Ook om een mooie zomerdag kon het wel eens wilder zijn. En ja, dat je dacht van, golf, je had vroeger veel hogere golven. De zandmotor is gekomen, de strandverbrenningen die zijn daar eens in de zoveel tijd. Heb dat wat gedaan met de kust en ja, hoe de golven zijn?
Nee, het is qua golven is er niks veranderd eigenlijk. Hmm. Het is, je leert hier alleen op Scheveningen. Ik krijg vreselijk veel spieren, want de golven komen vlak achter elkaar. Terwijl in het buitenland, de oceaandijning, daar zit ritme in. En daar heb je ruimte om en muien, echt stabiele muien om uit te peddelen.
Ja.
Dus dat is anders, maar het is hier wel vreselijk hoog geweest. Maar nooit echt, ik zeg van nou, gevaarlijk of nooit bang voor geweest. In het buitenland wel, 2 of 3 keer bijna verzopen in het buitenland, ja.
Ja, want als ik denk aan surfen, dan denk ik inderdaad laten we even Amerika als voorbeeld noemen. Hoge golven, van die soort halfpijpachtige golven waar mensen dan doorheen gaan, heel spectaculair. En dan denk je aan, nou hier voor de kust van Scheveningen, zo spannend is dat dan toch niet?
Nou ja, dan moet je het zelf eerst doen, want dan weet je, je raakt verslaafd. Kijk, op een moment, toen we begonnen ook... Je zet je af, je staat tot je middel, je zet je af en je gaat liggen en je gaat mee. En dan ga je recht vooruit. Dan ga je staan, ook leuk. En dan ga je schuin op de golf. Dan maak je meters. En dan ben je echt verslaafd. Dus dan maakt het jou ook niet zo gek veel meer uit. Of het nou hartstikke mooi is of wat minder mooi. Het is een verslaving. Je verzuimt school. je meldt je ziek van je werk als het heel mooi is. Gaan als we er staan. Dat is het motto van de tentoonstelling.
Ook vroeger ging dat, hoe keek u dan naar buiten, naar het weer of de wind aanvoelen van, hey, dit kan wel eens een gunstig moment zijn om even er lekker op uit te trekken?
Nou, meestal, er ging geen dag voorbij. Ik woonde wel relatief dicht bij het strand, maar ik moest elke keer al even naar de zee kijken of er mooie golven waren. En als er geen wind is, zijn ze het mooiste. Dus dat merk je snel genoeg en dan ga je kijken. En als het wat is, dan ga je lekker pakken je plank en... Het is zo makkelijk, hè? Je hebt een plank en een pak. Dus,
En als er geen wind is, zijn die vervelende windsurfers er niet natuurlijk.
Nou, ik heb ook gewindsurfer trouwens.
Oké, uiteindelijk om.
Nou, om te proberen, als er geen mooie golven zijn, dan windsurfen.
Ja, ja, ja.
Zeilen vond ik ook prachtig, ik had hem al zeilen. Ja.
Vraagt het surfen hier, zeg maar, langs deze kust ook een bepaald soort plank? Want je plank die staat hier tentoongesteld. Is het een speciale plank?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want op een gegeven moment hebben wij die planken gemaakt echt helemaal voor scheveningsgolven. Want er zit ongeveer de helft van de kracht in van de oceaangolf. Er zit hier heel erg weinig kracht in. Dus hij moet dik zijn, drijfvermogen hebben. En een lange plank helpt ook, want dan ga je, als die een beetje rommelig wordt, dan gaat die door zijn gewicht gaat die toch door, door zijn lengte. En dan kan je toch lengte maken, dus dan sta je toch aardig een stukje op je plank. Maar een hele leuke anekdote is, toen gingen we voor het eerst naar Engeland, eerste surftrip. En dan ga je daar, pak je een golf. En dan surf je en dan denk je van snel, want hij is zo weg. Nee, hij is er nog. Snel, dat kan niet, want hij is weg. Nee, en dan nog niet. Kijk, weer kippenvel. Dat is een ervaring, dat is niet normaal hoe lang die golven daar dan zijn. En de kleur van het water, niet grijs, maar blauw. Dit zeg maar. In Engeland, bij Newquay.
U bent ook de hele wereld overgereisd voor surfen, begrijp ik?
Bijna de hele wereld.
Nou ja, oké, veel, noemt al een aantal dingen. Hoe staat Scheveningen daar internationaal op, qua surfen?
Nou, op Hawaii nu, ik weet niet of die nog leeft, maar één shaper, een hele beroemde shaper, stond in die surfer magazine waar ik op geabonneerd was. En daar mocht ik zo een boord van meenemen. Want hij kreeg van mij een welsblauw dingetje en een HSA-sticker. Hij zei, HSA? Dat is Hawaiian Surfing Association. Nee, ze zei, Holland Surfing Association. Oh, dat vond hij zo mooi. Dus op Hawaii, dat hoop ik dat ze ons nou kennen.
Ik vind het zo bijzonder om met je te spreken in zo'n surf... cultuur wat er nu zeg maar op Scheveningen is, wat heel erg groot is, dat je daar zeg maar aan de basis als het ware hebt gestaan. Hoe groot was jullie community, om het zo maar te zeggen? Hoe groot was dat toen jullie begonnen? Was dat een hele club of werd dat gestaag meer?
Ja, dat is ook een leuk verhaal. Want, misschien was ik wel de fanatiekste surfer, want ik had heel veel moeite om mensen uit de bed te krijgen. Vooral op zondagochtend, als het mooi loopt, dan moet je gaan. Dus dan stond ik van, ja, bij Arie Verbaan, lag nog in bed. Ja, ik kom straks. En Albert van Garder moest ik altijd een bakkie komen. Eerst een bakkie komen moeten, want ik stond te stuiteren, want ze kunnen ook zo weer weg zijn. En ik ben de vraag kwijt.
Nou, hoe groot... ik had het over, ja, hoe groot was die gemeenschap? Ja. Je noemde al een paar namen op.
Ja, dus stuk of 4, 5. En dan kwamen ze uit Noordwijk ook nog wel eens buurten. De zee was qua surf. Ik heb een hele zondag in mijn eentje gesurfd met perfecte meterhoge golven, bijvoorbeeld, om maar dat te noemen. Dat zou ik ook nooit meer vergeten. Dat blijft me altijd bij.
Nee, dat is denk ik ook als je op strand iets doet wat niet algemeen bekend is, zeg maar. Omdat er natuurlijk een hoop mensen zitten. Je hebt altijd bekijks. En ik denk dat surfen is toen de tijd zeker ook iets geweest. Van, ben jij nou aan het doen met zo'n plank, zeg maar? Ga maar na als je aan het zaaien was en je komt met je netje de zee uit. Dan staat er ook in één keer als meeuwen, staat er een groep mensen om je heen van... wat bent u aan het doen, meneer? En weet je, wat is dat nou? Weet je? Dus ja, ik denk dat op die manier heel makkelijk en snel reclame maakt, zeg maar. En... Dat groeit van die interesse van, nou, ik ga ook maar eens een keer proberen, zeg maar, ook maar eens een keer mee.
We hadden onze eigen motoragent op een gegeven moment, was huishoog op zondag, wat voor zover het huishoog kan zijn, maar het was behoorlijk. En die auto's wilden niet meer doorrijden op die oude boulevard vroeger. Dus er kwam een motoragent, die moest dwingen om door te rijden. Wat doen die rare gasten nou in die huishoge golven? Ja. Dus, toen liep het nog tegen de boulevardmuur aan. Dus je moest het timen met hoogwater, moest je die trap afrennen. En dan met je plank de zee induiken. En moest je kijken of je er doorheen kon worstelen.
Dat is ook nou vandaag de dag, zeg maar, het werken niet zo gek wezen. Of je ziet surfers op zee, zeg maar. Je hebt natuurlijk ook helaas de tolgeis. Laten we dat ook niet vergeten. Ik bedoel, die vijf jongens die toen een paar jaar geleden... met dat schuim zo erg daar stond, zeg maar. Dat ze het leven hebben gelaten.
Dat was tragisch, maar zo. Zeer exceptioneel. Want wij hebben het nooit meegemaakt.
Ja.
We hebben het in die 40, 50 jaar nooit meegemaakt. Wel schuim, maar niet dat het in die hoek geperst werd.
Het is eigenlijk gewoon domme pech wat die jongens gehad hebben.
Ja, nou, het is exceptioneel, zoals er zoveel dingen nu in het weer exceptioneel zijn.
Ja.
Ik heb het wel gehad in Engeland, in Thistle Beach. Daar zouden wij, er was geen Engelsman in, dus wij gaan er wel in, waarom niet? Toen heb ik ook zo met schuim geconfronteerd geweest, want ik werd ondergeduwd en wist niet meer wat onder boven was. Dan volg je je boord, want die gaat toch wel als een dobber een gegeven moment. Toen lag er een ruim 20 centimeter schuim, 30 centimeter. Nou, toen heb ik het ook genomen. Ik kreeg gewoon geen lucht. Dus als je dat verhaal, dan heb ik daar ook een kleine ervaring mee.
Hoe gevaarlijk is surfen als je dat nou terugkijkt?
Hangt er vanaf waar je gaat surfen. Het kan onwijs gevaarlijk zijn als het heel hoog is en op de rotsen. En dat is iets risico nemen. Dat deden wij vroeger niet. Wij zochten primair in het buitenland ook een strand. Of als het niet te hoog was, dan maar op de rotsen. Maar Ook wel hele rare ervaringen gehad. En levensgevaarlijk, ja, soms.
Dat is misschien een hele stomme vraag, hoor. Maar
hier niet, Scheveningen.
Nee, oké. Okay, maar bent u bijvoorbeeld ook echt de stroming? Kent u dat op uw duimpje hier op Scheveningen? U weet precies hoe alles loopt? En...
Ja. Ja, dat is dat heeft geen geheim voor me.
Oké. Okay. Ja, dat is wel heel knap.
Ja, maar even, kan je met afgaand tij surfen eigenlijk?
Je kan met elk tij surfen.
Oké, ja, goed.
Alleen met opkomend is mooier. Mm. Alleen met toppunt van vloed, dan gaat de stroming behoorlijk hard lopen. En dan dat verpest de golf. Ja. Je drijft ook, dan moet je terugpeddelen steeds tegen de stroming. Dat is ook geen doen.
We hadden van de week elkaar even aan de telefoon. Deze podcast gaat eigenlijk over het dialect. Heeft u iets met het Schevenings dialect of speelt dat een rol in de surfcultuur?
Ja, dat is een beetje raar om te vertellen misschien. Hij zei prijtjes maken, met de prijtjes maken. Ja. En mijn moeder vond het niet zo prachtig. Die kwam uit Friesland en die vond het niet zo prachtig als wij dat ik dialect ging spreken met de vriendjes.
Dus,
die,
dus dat werd afgekapt thuis?
Die wilde, ja, die ging ook verhuizen. Ja, ik zeg het maar zoals het is.
Nee, maar dat mag. Maar u sprak wel Fries thuis.
Ik kon er niks aan doen.
U sprak wel Fries
thuis?
Nee.
Ik geef een pik van mijn vriendjes, schreef dialect op. Ja. En dat viel niet in de smaak. Dus.
Ik zie hem niet meer zitten. Maar Henk Amraal zei vroeger dat het op school wel werd afgekeurd. Of dat het, dus dat het bekende verhaal, hoor. Dat het dialect niet altijd... Je moest toch een beetje algemeen beschaafd Nederlands praten.
Ja.
Laten we ook gaan nadenken over Scheveningse woorden. En dan in combinatie met surfen. Het is toch nou tegenwoordig zo gemeen goed op Scheveningen. Dat we zeggen, je trekt je wedstrijd niet dan, maar je zemmen lappen goed. Zoiets. Laten we dat ook een soort missie van ons wordt. Om daar ook op dat niveau het dialect weer terug te brengen.
Wat is het eigenlijk een surfplank? Misschien moeten we het daar straks over hebben. Maar surf, hoe noemen we dat eigenlijk op zijn Schevening?
Zou ik niet weten.
Nee, weet u ook niet, denk ik.
Nee.
Of wel?
Nee.
Hey, we hebben nog een klein presentje voor u. Rien, zou jij dat willen pakken? Want wij... ik hoop dat u van een biertje houdt.
Jawel.
We hebben drie Scheveningse biertjes. De Bomschuit, de Zuidwester en de Scheveningse Trippel. En aangeboden door brouwerij Scheveningen. En dank. En ik denk dat iedereen hier naar de tentoonstelling moet komen kijken om meer van uw verhaal te lezen. Ja. En te horen, hè? Want u bent ook te horen in de...
Ja, ja. Op de gang. Op de...
Ja, op de gang. Ja, het is een prachtige tentoonstelling.
Maar de volgende zet moet eigenlijk zijn, want het is het vervolg van de cultuur van Scheveningen. Eerst visserij en dan krijg je sport. Is toch ook de zeilsport. Ik heb ook vanaf mijn 18e dus op de kustzeilvereniging Scheveningen gezeild met allerlei boten. En dat, daar zitten ook hele verhalen achter hoe dat met moeizaam opgericht is.
Ik zie een uitnodiging om het een keer over de zeilsport te hebben.
Op Scheveningen. Ja, ja, precies.
En bedoelt u dan met die zeilbootjes van het strand af? Want ja. Daar, of echt wat in de jachthaven ligt ook?
Nee, dat is een beetje elitair. Daar heb ik nooit mee bemoeid. Ja. Ik heb wel een keer meegezeild, maar ik vond dat zo dom. Ja. Ze zeilden elkaar voor een wedstrijd echt aan flarden, hoor.
Ja.
Hey Jaap, dank. Ja, er komt een mooi bruggetje, want Arie Spaans van Kopsmart die gaat een mooi liedje zingen over de zee.
Ja, ze gaan allemaal over de zee.
Nou ja, niet allemaal, maar dank u wel. En dan gaan we nu een soort overscharenbruggetje naar Arie doen. Dank u wel.
Graag gedaan.
Ja, en Rien, jij maakt al heel mooi plaats, want daar gaat Arie eventjes zitten van Kopsmart. Hoe was je rondleiding, Arie?
Leuk.
Ja?
Beetje warm, hè?
Kreeg je nog lastige vragen?
Nee. Geen lastige vragen. Leuke vragen juist. Leuke aanvullingen ook. Ja. Want het is een familie die een grootouders woont ook op Scheveningen.
Oh, kijk.
Ja, in de Zeilstraat.
Hey, we hadden eventjes mailcontact, appcontact over wat je nu zou gaan zingen. Wat een beetje mooi bruggetjes. Je hebt meerdere nummers met Kopsmart die over de zee gaan.
Ja, nou ja.
Maar waarom hebben we voor deze gekozen?
Welke bedoel je ook weer?
Het Mirakel.
Oh, het Mirakel, ja. Nou, wacht hoor, ik ben bijna klaar. Kijk, eigenlijk, want ik zei dat net, maar eigenlijk gaan alle nummers... direct of indirect over de zee. Mm-hmm. Die wij spelen. En, deze, omdat... De zee heeft altijd een... even los van de visserij... ook op ieder mens aantrekkingskracht, eigenlijk. En dat heeft toch iets geheimzinnigs, ja, vind ik. Want waarom mensen willen altijd naar de zee? Ik denk ook omdat ze de open ruimte, de lucht... je hebt daar het idee dat je vrij bent of zo. Maar ik denk dat surfers dat ook voelen zo... Maar er is ook een badcultuur om te baden in de zee. Ik noem het expres geen zwemmen. De zwemmers zou je het ook kunnen zeggen. Want zwemmen vind ik altijd, doe je in een zwembad. Maar baden doen ze wel in Scheveningen natuurlijk.
Ja.
En dat is begonnen met Koerhaus.
Ja.
Of tenminste de voorlopers daarvan. Ja. Ja. En iedere ochtend, en ik ga ook wel regelmatig... Ik ga straks weer trouwens, want het is nu echt lekker in de zee natuurlijk. Ja. En, maar dit lied heet het mirakel van het koude winter.
Nou.
En het gaat erover dat je, als je 's morgens de zee ingaat... en dan kan je dag niet meer stuk.
Het mirakel, kopsmart.
Oké. Alle dingen gillen zij al vrolijk strang. Ando komt er nek en bij brok aan. Ze geven geen krimp, ze springen zo in koude witter. En Adi draait ze ergen nog een peker om. Dan bennen zij al in de zee wees. Ze aan de geen last, ze komt het vast door het zee witter. Baaien in het koude witter. Daar ken je toch niet bij. Kijk ze geen dan mag iets lenen. De dokter geeft de les te dicht bij ze mee. Hij haalt ze al in tijden iets te zien. Ze aan er geen last, de komt het vast door het zij witter. Kwakken met dus een elle spokgasten. Baaien zij aan zij. Kik ze geen dan mag iets lenen. Het mirakel van het koude witter. Het mirakel van het koude witter. Het mirakel van het koude witter. Je kent de elke dag de teugen aan. Het mirakel van het koude witter. Het is verachtig toch geen leven trend. Het mirakel van het koude witter. Ik zeg geen dan mag iets lenen. Alle dingen gillen zij op volgende strand.
Dankjewel.
Ja. Eigenlijk het volgende bruggetje wat we samen een beetje hadden afgestemd, Aai, is je gaat zo het liedje De Prenter zingen. En je mag zo, tenminste...
Ja, ook goed.
Of had je wat anders in gedachten?
Ik dacht Euterjon.
Oh, maar dat mag ook.
Weet ik niet waarom ik dat dacht. Misschien omdat het afgelopen week opnieuw is geopend.
Nee, maar als jij zegt het past er beter, gaan we dat zingen?
Dat is misschien wel leuk.
Oké.
Okay. Ja, de Prenter is ook al...
Maar dan blijft het bruggetje nog steeds staan. Want wat zo leuk is aan deze samenwerking, Aai... en ik heb het vanochtend ook al gezegd tegen je. Kijk, wij zijn ooit deze podcast begonnen... om het dialect een beetje te bevorderen. Bij onszelf, maar ook bij de mensen. En tegelijkertijd ben jij met dit bandje begonnen. En dat sloot eigenlijk naadloos op elkaar aan.
Ja, dat was best bijzonder, vond ik ook.
En we gaan het zo hebben over het dialect met een aantal mensen van toneel. Maar ik denk dat Kopsmart en Preitjesmerkers... dat echt onderling gewoon heel erg verbonden met elkaar is. En
ja.
Dan zie je dat elkaar versterkt. Dus dat is wel echt...
Zeker. En het is ook niet voor niks dat het ongeveer zo tegelijkertijd...
Ja, nee, echt heel erg toeval. Ik ken dit nummer niet, dus ik bedoel, bij de Prenter had ik nog enige voorbereiding, maar waar gaat dit nummer over?
Nou, het gaat over dat je een oude vriend tegenkomt, eigenlijk. En dat je zegt tegen elkaar van, wie weet zien we elkaar, we hebben elkaar heel lang niet gezien en wie weet zien we elkaar later nog een keertje in de Eurtheon. Ja, zo. Om teugen kon, ja, ik van het rond aan je taaien iets te zien. Je vergeet dus elke keer, ben je het of verdicht, zoals het wel eens geeft. Ik hou veel aan je docht, je toch niet op bezocht. Ik dorst het niet, wat hij je denkt al die jaren. Weet je het vroeger wij samen? Wie kan me wezen? Zal het wezen dat ik jou tegenkom in het Eurtheon? Weer me al niet ben geweest. We merkten er wat mee. Speulen aan het strand, achter de meidenzand. Dat ik jou niet meer zou zien, wist ik toen nog niet. Om me vlogen is de tijd. Me rekte me keer kwijt. Nog stemmen hier. Wat hij je denkt al die jaren. Weet je het vroeger, wij zeggen allemaal in de kanten, zal het wezen dan, als het ervan komt, in het Eurtheon. Van het rond dat jouw teugen kom in het Eurtheon. Wennemerion, speulen aan het strand, achter de meidenzand. Kik me zander, ben je de eigen? Ze met wijsers, je bent toch iedereen, zelf wezen dan, als het ervan komt, in het Eurtheon, in het Eurtheon. Dankjewel.
Ja, Kopsmart. Hey, Aai, heel erg bedankt. Fijn dat je daar was. Ik moet ineens denken, weet je nog dat Wout was voor de zomer jarig? Toen gaf je ook een soort huiskamerconcert.
Ja,
Ik moet jij die beelden nog steeds sturen. Maar dat was een... jouw microfoon staat nu niet aan. Maar dat was een genot om, net zoals nu, dat je eigenlijk voor een klein publiek, dat je zo even hoort spelen. Dit is wel een uniekere locatie dan eventjes. Hoewel, Wout woont ook mooi, maar...
Ja. Ja, het is, ik vind het gewoon ook heel leuk, heel, heel, ja, fijn om die nummers te spelen. En ook leuk voor mensen die het gewoon niet verstaan of een beetje verstaan. Morgen spelen we bijvoorbeeld bij de regentenkamer in de stad.
Okay.
In Den Haag vinden ze het ook best wel heel leuk eigenlijk.
Ik weet me nog in jouw beginperiode te vertellen dat jij volgens mij in de Oude Mol een keer gestart bent.
Ja, dat was de eerste optreden.
Ja, er zitten allemaal van die Haagse figuren die zeggen, oh, hebben dat Scheveningen ook een eigen dialect dan?
Ja, ook. En ze dachten dat ik opeens in een hele andere taal zong. Ja, dat was in feite ook wel zo natuurlijk, maar dat was niet verwacht. Ja.
Nee. Hey, heel erg bedankt. We hebben nog een klein presentje voor je. Heb jij dat daar? Oh, ik heb hier een pakketje.
Oh, lekker zeg.
Want we hebben drie Scheveningse biertjes van de brouwerij Scheveningen.
Nou, precies, ik denk, op het goede moment.
Ja, precies. Je moet ze nog wel even koud zetten hoor, Hai.
Okay, doe ik. Dank je wel.
Hey, heel erg bedankt. Want we krijgen twee gasten van het Scheveningstoneel. Sjaak Taal en Peter den Heijer.
Bob, heb je er ook.
Welkom mannen. Sjaak Taal, Peter den Heijer. Sjaak, jij bent eigenlijk al jarenlang de man achter de schermen. Iemand die het decor verzorgt. Wel echt tot in de puntjes tip-top verzorgt.
Ja, dat klopt. Dat ben ik al jaren aan het doen. En het is misschien begonnen. Uh-huh. Ik was in 2005 ben ik gevraagd om mee te spelen. En twee stukken daarna gingen we Engelandvaarders doen. En daar was een schip voor nodig. En toen dacht ik van ja, maar dat moet anders.
Ja.
Dan begin je te bouwen. En dan is het de beurt. En dan ieder stuk opnieuw los ik een moest ik een decoortje bouwen.
Ja, wat leuk. Want die werd gevraagd om mee te spelen. Hoe heb jij dialect geleerd? Of hoe ben je daarmee? Heb je dat van huis uit meegekregen? Of?
Ja, het dialect, dat werd gesproken bij ons thuis, maar dan in familiesfeer als de ooms en tantes er waren bij mijn oma. Mijn moeder die leeft nog. En daar zitten af en toe wat Scheveningse woorden tussendoor. En als er dus Schevenings gesproken wordt, uitdrukkingen, ja, dan heb je daar geen vragen over, dan begrijp je dat. Dus dat zit er wel in.
Ja.
Maar echt praten, ja. Tussendoor zal ik het nu ook doen.
Ja.
Tussendoor zal ik het een beetje proberen.
En dan begin je zo'n periode bij het Scheveningse toneel. Hoe is dat dan om zo'n rol te moeten spelen?
Nou, de eerste keer dat ik moest spelen, dat was hier, toen hoefde ik geen Scheveningse spreken. Ik was een Canadese soldaat. Dat is niet zo moeilijk natuurlijk.
Een beetje Engels.
Ik moest een beetje een sigaretje roken. Dus, dat was iets zo moeilijk. Maar de Arenker, geen probleem.
Okay, leuk.
Yeah.
En Peter den Heijer, ook nu iemand die zich met decor bezighoudt. Maar ook speler, langer misschien geleden dan Sjaak dat je daarbij zat? Of?
Ja, ik was denk een van de eerste jongeren die erbij zat. Jullie kennen natuurlijk allemaal de oude garde, Francine, Arie.
En jouw moeder?
En mijn moeder, wel een Daan natuurlijk, Daan Verbaan. En dat was een stuk en daar moesten twee jongeren in meespelen. En toen zijn José Keus, de dochter van Francine, en ik zijn gevraagd. En dat was ergens midden jaren 90, denk ik.
En heb jij van je moeder dat dialect ook meegekregen? Was dat voor jou, was dat makkelijk om daar zo in te springen?
Daar wel wat voetjes in de air door. Nou ja, mijn moeder sprak vloeiend Schevenings. En thuis, als mijn oma's kwamen en mijn tantes, dan spraken ze alleen maar Schevenings. En ze schakelde ook weer perfect terug naar het Nederlands. Echt wel goed Nederlands ook. Maar ja, dat zit dan ergens achter in een laadje. En dan ben je 25 of zo en dan moet je je rol gaan leren. En dan komt het wel omhoog. Ja. Maar er zitten inconsequenties in dat Schevenings. Ja. Die A-klank die de ene keer is een E-klank. Maar het woordje maar, dat blijft maar gewoon maar. Dus wij gaan. Hè, dus dat was lastig. Maar het zit wel ergens op een brug.
En je bent er volgens mij wat langer tussenuit geweest als speler. Hoe is dat dan om weer ineens aan te schuiven en mee te doen?
Ja, een warm bad.
Ja?
Ja, dat is ontzettend leuk. Ik ben altijd wel achter de schermen bezig gebleven, letterlijk en figuurlijk. Ik heb altijd de vormgeving voor de posters en zo gedaan. Dus Ik ben ook nog 2 of 3 keer assistent regisseur geweest. Onderhand bij het Brakke Water. Dus op het stuk was Sjaak toen ook een van de eerste keren. Dat was Weerstik.
Ja, het Weerstik Neer de Vrijheid. Hebben we samen gespeeld. En het Brakke Witter. Oh ja, dat was een erostik.
Ja, dat was een groot stik.
Een groot stik was dat.
Een lang stik. Ik ben eigenlijk vorig jaar er weer ingerold toen jij bij ons thuis was, volgens mij, met Arie. En dat jullie een rol zochten. En dat was toevallig mijn rol van 20 jaar geleden of iets. Maar zo ben ik er weer ingerold. Dus ik vind het hartstikke leuk om er weer bij te zijn.
Oké. Jullie doen veel achter de schermen. Peter, jij doet zowel nu voor de schermen als achter de schermen. Misschien wel leuk, en dan gaan we weer terug naar het dialect hoor. Maar Sjaak, hoe doe je zoiets? Er is een nieuw stuk. Waar gaat het nieuwe stuk over wat we in november
Het nieuwe stuk is wel bijzonder, want we hebben altijd gespeeld in het verleden. Hè? Dus dat moet je even denken. De vleetvisserij, dus in de jaren net voor of net na de oorlog. En nu gaan we eigenlijk spelen een stuk waarbij de vleetvisserij voorbij is. Dus we zitten in begin jaren 70. En dat is bij ons in het spelen wel even nieuw. Want we zijn natuurlijk altijd gewend om toch wel ook de oudere dingen, waar echt het Schevenings spreken, klederdracht, alles Schevenings was, is het nu ook Scheveningen, maar wel in de jaren 74. Dus we hebben dus een andere visserij. En daar gaan we het over hebben ook. We hebben het over de visserij. En de visserij gaat een nieuwe weg in. En dat betekent nieuwe schepen. Dus er staat een nieuw schip. Dat moet gedoopt worden. Dat gaat allemaal gebeuren waarschijnlijk in het stuk. Ja. Ik weet het niet, maar ik denk het wel. Ik vond het heel spannend. Maar voordat dat gebeurt, hebben we wel met nieuwe Europese regelgeving te maken. Wat er nu speelt, speelde ook al in de jaren 70. Overbevissing. En die overbevissing die leidt tot controle. En controle leidt tot mensen die daadwerkelijk komen controleren. Dus er is een controleur. Ja. Maar we moeten natuurlijk wel een beetje luchtig houden. En dat betekent ook dat er liefde in het spel is.
Ja.
Dus we hebben met de visserij te maken. We hebben met schepen te maken. We hebben met liefde te maken. Nou ja, en dan moeten we een decoortje van bouwen.
En wat volgens mij uniek is aan dit stuk, want ik ben ook achter het schermen bezig dit jaar daarbij, is dat er voor het eerst geen huiskamer is. Hè? Toch wil ik, want jij krijgt altijd heel veel complimenten dat, en van de spelers misschien wel eens kritiek van hey, dat podium is zo klein, maar jij probeert dat zo authentiek mogelijk, als er een huiskamer in zit, probeer dat zo authentiek mogelijk te maken.
Ja, dat was.
Nou ja, ja nu wordt het wat ruimer opzet. Maar...
Ah, kijk, we spelen natuurlijk op een heel klein toneeltje. En de keren dat we in het congresgebouw gespeeld hebben, dat we in het Zuiderstrandtheater gespeeld hebben, ruimte is zo lekker en dat is zo fijn. Maar goed, we hebben nu een klein toneeltje, dat weten we al jaren, en dat is ook heel erg intiem en leuk. Dan moet je daar dus een klein decoortje bouwen, en als je een huiskamer nabouwt, dan moest er een huiskamer staan. En ik zeg moest. We hebben nu besloten om het minimalistisch te maken.
Ja.
En dat betekent dat er dus het spel moet het doen. Dus er wordt meer gevraagd van de spelers.
Ja.
Natuurlijk maken we een leuk decor. Maar, en er zit ook echt wel een verrassing in het decor aan het eind. Zeker, vind ik. We moeten het allemaal nog maken. Maar de ideeën zijn, denk ik, heel goed. Maar het is minimalistisch.
Weten die spelers dat, Peter? Dat het van het spel moet komen dit jaar?
Ja, ja. We hebben van de zomer de eerste meeting gehad met elkaar. En daar hebben we een presentatie gedaan. Arie dan. Maar hij heeft impressies laten zien van de decorploeg.
Ja, Arie Taal, hè?
Ja, Arie Taal. Ja, ja. Arie de regisseur. En, dus ze weten dat. En dit stuk vraagt echt wel wat nieuwe uitdagingen op decorgebied. En zijn we eens bij elkaar gaan zitten. En toen vroegen de broertjes Taal van, joh Peet, kan jij ons niet eens helpen om creatief mee te denken? En zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen. Hè? En,
ja.
Maar goed, er waren wel meer mensen bij. Albert Toet was er bij. En Arie Klein natuurlijk. En,
het is
een beetje brainstormen.
Het is vandaag Open Monumentendag. Het gaat over cultureel erfgoed. Volgens mij staat het ook in de statuten van het Schevenings toneel om dat een beetje te behouden. Zijn jullie er ook bewust van? Het is eigenlijk een rare vereniging. Het gaat om toneelspelen, maar dat dialect is eigenlijk ook...
Ja, dat staat in de grondbeginselen. Dus het authentieke van Scheveningen in stand houden. En daar hoort dus het dialect bij.
Ja.
Maar naast het dialect in het spel, ja, toch wel. We gaan niet iets van een hele andere gemeente of een ander iets, een vrij stuk spelen. Nee, het moet wel over de Scheveningse cultuur gaan. En die cultuur die kan je natuurlijk wat ruim invullen. En misschien wel surfen. En waar we het ook hebben over gehad. Dat begint natuurlijk ook. We hebben vandaag ook gehoord. Misschien moeten we er ook wat mee. Maar laten we nu nog even visserij, Scheveningen visserij. Maar we moeten niet vergeten dat we ook een badplaats hebben.
Ja,
maar ook de klederdracht, denk ik. Ja. Als ik zie, toen wij met Scheveningen Toneel halverwege jaren 90 deden we ook de bejaardenhuizen aan. Hè. Dus als we klaar waren met het stuk, dan deden we ook nog een tour met een 3-4-tal bejaardentehuizen. En daar zaten echt nog veel dames in klederdracht. Sommigen wel een nachtmusje op of geen ijzertje, af en toe een ijzertje, maar meestal een nachtmusje. En en je ziet het bijna niet meer. En toen, ik was jong, 25 ongeveer, wat ik net zei, nog cultuur bewaren, klederdracht, dialect. Dus even om antwoord te geven op je vraag. Ik heb het echt gezien dat het, ik wil niet zeggen uitstervend is, want daar zorgen wij wel voor dat dat natuurlijk niet gaat gebeuren. Maar je ziet het bijna niet meer, weet je. Het is echt op vlaggetjesdag. En, en het dialect zelf, dat was lastig. De jeugd moet het echt leren gewoon. Ja.
En je zit bij het Scheveningse Toneel. Want ik denk, je hebt vlaggetjesdag, maar je hebt ook het Scheveningse Toneel.
Dat is vast.
Ja. Ja.
Nee, dat is ook wel een leuk inderdaad. Het wordt nu allebei genoemd inderdaad. Maar we zijn natuurlijk het Scheveningse Toneel, het dialect proberen wij uit te dragen. Als je traditiegetrouw gaat kijken, dan in het stuk wat wij spelen, is er al echt een stukje dialectverloedering. Dat wordt eigenlijk niet meer door iedereen gesproken. Maar wij hebben gezegd in het stuk van iedereen die van Scheveningen komt, spreek gewoon zo zuiver mogelijk het dialect. Zeker. De klederdracht daarentegen, dat zien we wel in het stuk, dat er nog maar een enkeling is die echt nog de klederdracht draagt. Want een visserman toen de tijd, die droogt niet meer een kiel en een trui, zeg maar. Ja. Wat je op de vleet nog wel zag, zeg maar. Dus ja, je ziet echt inderdaad dat de tijd, daar wordt een beetje rekening mee gehouden. Maar we proberen wel echt dat dialect nog mee te pakken.
Maar het is niet alleen het toneelstuk. Het is natuurlijk de avond. Hè, en in de avond hebben we de gastdames en dergelijke. Dus we zorgen wel dat stukje cultuur op die manier ook weer ingevuld
wordt. De aankleding, ja.
Ja. Ja, feest van herkenning is het voor de mensen. En het is ook de ontmoeting. Hè? Je komt natuurlijk allemaal mensen tegen die je kent. Mensen die ik hier in het publiek zie, die komen ook altijd kijken. En dan is het gewoon echt een feestavondje.
Een reunie.
Een reunie, ja.
Zo
nee,
is
zeker.
Het.
Ja, dat was natuurlijk in het congresgebouw. Hè? Toen ik als kijker er nog bij kwam, dan kwam je echt alleen maar bekenden tegen. Dan was het één avond. Toch is het wel leuker, denk ik, ook voor jou als decorbouwer, Sjaak. Dat je meerdere avonden speelt.
Ja, natuurlijk. Als je dan toch. We hebben het net over het brakke water gehad. Daar zijn we natuurlijk weken, maanden aan bezig geweest aan het bouwen. Dat was een toneelstuk achter het toneel. Hè? Want daar hadden we 6 enorme decor, 8x4 staan. Dat werd gewisseld. We zijn om 4 uur 's nachts begonnen. We hebben natuurlijk alles eerst opgebouwd. Toen nog in de Penielkerk. Die stond leeg. De Penielkerk. Toen hebben we alles verhuisd. Hebben we het in. Van 4 uur 's morgens zijn we begonnen met bouwen. En alles maar voor 1 keer.
Ja.
Ja, en nu mag je dat meerdere keren spelen. Dus ja, dat is wel leuker. Maar dat is denk ik voor niet alleen voor het decorbouw. Maar voor de spelers natuurlijk ook. Hè, dat we meerdere keren iets kunnen uitdragen. En ja, dan zie je dat het meerdere keren kan. En dan zie je ook het verzoek komen van. Ja, maar kan je dan niet nog een avondje extra eraan vastplakken? Hè? Ik bedoel, dat is dan het populaire wat er plaatsvindt. Ja. En het is leuk.
Hey, even om de mensen, de luisteraars die dit later terugluisteren. We gaan spelen in begin november. Vrijdag 3, zaterdag 4, vrijdag 10 en zaterdag 11 november. Volgens mij ook die zaterdag de laatste ook in de middag. Ja. Dus dat is in ons centrum. En hoe heet het stuk?
God, dan vraag je
mag
me dat.
Mag ik dat zeggen?
Maar dat is wel een primeur, volgens mij. Is het nog niet.
Ik had hem uiteraard, denk ik, moet ik niet even vergeten. Maar,
ja, mogen we dat zeggen?
Zokenaar.
Ja, Zokenaar.
Zokenaar. Ja, Zokenaar. Ik heb het al gezegd. De liefde komt voor. En Zokenaar heb daarmee te maken.
Oké. Nou ja, dat is dus voor de mensen die. En volgens mij eind september dan. Dus houd de website van het Scheveningse Toneel in de gaten. Ik kijk even naar mijn medepresentatoren. Volgens mij gaan jullie over dialect beginnen. Of, nou, weet ik eigenlijk niet.
Nou ja, nog niet. Maar Sjokenaar, ik vind het ook wel een mooie titel voor een nummer van Kopsmart.
Oké.
Wie weet. Wie weet, ja, dialect.
Als opsleuter.
Als opsleuter, ja, nummer van is ook een arm. Dialect. We hebben het natuurlijk er straks over gehad, ook hoe moeilijk het is. En over een stukje taalvloeringen, wat je zei, Rien. Ik ben er nog deels mee opgegroeid, maar er komt natuurlijk een generatie na mij die daar niet mee opgegroeid is. Merken jullie in de praktijk dat dat voor die nieuwe garde moeilijk is om dat aan te leren?
Ja, ja, heel erg. Ja, ja, er zijn er echt die ik ook, hoor, ik moet heel eerlijk zijn, ik moest toen ook echt wel. Alleen, het zit ergens in je systeem, omdat je van jongs af aan heb je het gehoord. En ik merk toch wel dat bij de echte hele jongeren die nu bij het toneel zitten, dat een aantal, die moeten het echt leren. Die moeten echt die klanken horen en die pakken het minder snel op. Maar ze doen het wel heel goed, dat wel. Dus, maar dat heeft meer tijd nodig en leren, denk ik, dan vroeger.
Ja. Misschien wordt het tijd lenen dat we er toch een keer gaan aandacht gaan besteden dat Schevenings gewoon ook op de Scheveningse basisscholen wordt gegeven. Ja, dat toch een soort kweekvijvertje wordt. Want...
Nou, je hebt al eerder eens een voorzetje voor gegeven. En volgens mij ken jij een wethouder die dat in zijn takenpakket heeft. Maar we hadden het er vanochtend ook over in aflevering 15. Dus dat moet u dan maar terugluisteren als u deze podcast terugluistert. Wat zijn nou echt Scheveningse woorden, mannen, waar jullie van genieten? Of waar je...
Nou, één woord dat werd gebruikt in het toneel. Dat was bromkommen.
Ja.
En, of brombrood. Maar ik vind het gewoon een leuk woord. En dat is eigenlijk terugkomen. Hè? Dus brom. Ik heb geprobeerd ook in het Schevenings woordenboek dat nou echt terug te vinden. Ik heb het niet uit mijn hoofd wat het dan precies betekent. Maar dat is een Schevenings uitdrukking.
Ja.
Dus dat vind ik een leuk woord.
Ik speel altijd een wielrenpoeltje, maar daar heet ik ook bromkikkertje. Achteruit kijken op de fiets, ja.
Wat ik altijd mooi vind zijn woorden die niet echt vertaald zijn, zoals sarres. Je maakt er een sarres van.
Ja.
Wat is dat dan, sarres, weet je? Een rotzooi of zo, weet je, slecht vertaald, maar gewoon sarres.
Ja.
Dat zijn mooie woorden.
Daarin zegt men vaak van, als je plat Schevenings praat, zei ze wel eens, dan ben je in Engeland te verstaan. Ja. Maar ja, sarres, dat zou je kunnen verbinden met sorrows, weet je wel, zorgen. Een zorgelijke situatie, het is een sarres. Ik weet niet of dat het daarmee te maken heeft, hoor.
Dat is butterkokie.
Ja, nou ja, inderdaad, butterkokie.
Ja, er zijn heel veel van die woorden die dan enige, maar echt helemaal weten ze dat nooit zeker volgens mij bij die woorden, hoe dat tot stand gekomen is. Het is natuurlijk wel zo dat heel veel vissersmannen die in Schotland, Engeland aankwamen en zich redelijk verstaanbaar konden maken.
En een andere variant van sarres is reumus. Het is een reumusmens.
Reumus.
Wat, even iets meer over het stuk. En je mag denk ik niet te veel vertellen, Peet. Rien, jij speelt trouwens ook mee in het toneelstuk.
Oh.
ja, we vroegen ons af waar je bleef op de repetities.
Ikke?
Nee, Rien.
Oh.
Peet, maar wat speel jij in het stuk? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, een beetje. Ik ben Bert en ik ben een matroos op een logger. En, Kotter, ja, dat is vast. En ik... Ik ben een goedgelovige, wat naïeve man, zeg maar, in het stuk.
Okay.
En ik probeer alles een beetje met de mantel der liefde te bedekken.
Is dit een ander stuk dan andere stukken? Of zeg je van, we gaan echt wel weer iets zien wat we eigenlijk gewend zijn van het Scheveningstoneel?
Nou, het is wel natuurlijk... het heeft natuurlijk wel de grote het grote Scheveningstoneelsausje, dat wel.
Uh-huh.
Alleen, ja... De tijdsbeeld is anders. Ja. En de ontwikkelingen waar Sjaak net ook al een beetje op doelde. Van die verandering in de visserij en die controles. En daar zitten leuke wendingen in. En leuke. Dus het is wel weer echt. Ik denk het is leuk om te vertellen. Het stuk is geschreven door een Scheveninger, Kees Hartveld. En het Schevenings toneel onder Arie Taal heeft dat. Met nog een aantal lieden hebben ze dat in Schevenings vertaald. Hè, en nog ook stukken bijgeschreven. Dus dat is ook wel uniek eigenlijk aan dit stuk. En er zitten echt leuke dingen in. Die echt, denk ik, toch wel de zaal doen lachen. Ja, een aantal keer. Zeker, ja.
En nu decor nog 6 jaar?
Ja, nu. Dat is te beginnen.
Hebben jullie even, hoeveel tijd kost dat? Want daar hebben misschien luisteraars geen idee van, maar hoe lang zijn jullie daar?
Nou, we hebben veelal, hebben we bij mij in mijn werkplaatsje, hebben we decors gebouwd. En daar zijn we dan misschien 3 weken, 4 weken mee bezig. En dan zaterdags. Nu hebben we de ruimte gekregen. Ik moet het met Maarten natuurlijk nog even afspreken, maar we hebben wel de toezegging dat we in het ons centrum mogen gaan bouwen. Ja. Dat betekent dat we daar, nu gaan we aan vaste avonden, dat we daar mee gaan beginnen. Nou, daar gaan we op korte termijn mee beginnen. Dus we hebben nu nog die 1,5-2 maanden. En dan een paar keer per week en misschien aan het einde wat extra energie erin stoppen.
Oké.
We denken dat het mee gaat vallen dit keer, hè, minimalistisch. Maar nogmaals, er zit iets en dan kijk ik een beetje naar Peter. Want je hebt een hele belangrijke taak, want we moeten iets gaan maken. Ik mag natuurlijk niet te veel vertellen, maar het is heel groot, maar het podium is klein. Dus hoe gaan we dat nou doen? Daar hebben we eigenlijk meer een kunstenaar nodig. Dus vandaar dat Peter uitgenodigd hebben.
Ja, simsalabim. Maar het gaat goed komen. Dus ja,
precies.
Komt goed. Ja, de mensen moeten maar echt komen kijken. Rien, wat speel jij in het stuk?
Ik neem niet jouw rol over, maar ik heet wel Leen in het stuk. En ik ben schipper van een arenkotter.
Oké.
Okay. Ja, niet de aren die gezocht moet worden, maar goed, om een beetje een conversatie te kunnen krijgen, zeg maar, met het ene schipvolk en het andere schipvolk, ben ik als eenmanslid degene die je ziet van de Scheveningen 65.
Okay.
Van toendertijd. Niet werkelijk echt toendertijd, maar ze hebben me gewoon een scheepsnummer gegeven. Ik ben schipper Leen van de Scheveningen 65.
Nou, ik weet dat we hebben toendertijd er wel naar gezocht dat dat in ieder geval, het zou kunnen kloppen natuurlijk. Maar het, nee, is inderdaad,
het is na te zoeken. De echte schipper van toendertijd, van de 65, was een Arie Pluggen, ja, precies.
Kijk,
ja.
We krijgen hulp
dus
uit het publiek.
Anders moeten we allemaal geld gaan betalen aan die mensen, weet
van
je
wel. Hey, van
hij
wie
speelt
was
mij
dat
na,
vriend,
ja. Ja, nee, daarom. Dus oké. Okay. Mannen, ben ik nog wat vergeten? Want we zijn zo lekker...
We hebben altijd, vooraf hebben we een stik ervoor. En het voorstuk is ook een klein toneelstukje. En dat speelt ook in de jaren 70. En dat moeten we niet vergeten, dus er wordt een goede invulling aan gegeven.
Ja, het voorprogramma.
Voorprogramma.
Ja, en weet je misschien al meer dan ik, want ik heb dat. Maar daar is men ook druk mee bezig.
Ja,
En dat is echt een goede opwarmer. En dat wordt helemaal zelf geschreven. Kijk, wij hebben altijd het geluk gehad, Scheveningstoneel, hè, dat Arie Spaans, de vader van Arie, en Daan Verbaan de huisschrijvers waren. En daar konden we altijd op leunen. En dat doen we nog steeds. Daan is daar helaas niet meer. Maar vader van Arie die schrijft zelfs nog af en toe. Dus, maar goed, we zijn ook nieuwe wegen aan het vinden. Maar dat voorprogramma dat maken we echt zelf. En dat is ook wel iets om trots op te zijn binnen het Scheveningstoneel. Mannen, mag ik jullie bedanken. En wij hebben nog een kleinigheidje voor jullie. Dat hebben jullie misschien al voorbij zien komen. Kijk eens. Houden jullie van een lekker Scheveningse biertje?
Lekker hoor.
Is er ook nog een voor Sjaak?
Ja, dat is een eigen doos op de hersel.
Oké. Nou, dan pakken we dat zo even.
Dus het mil dank.
Hey, om dit even af te sluiten. Rien.
Ja.
Wij hadden, voordat we dit podcastavontuur aangingen, hadden we het er zo over. Wat vind je nou leuk, cultureel erfgoed? En jij zei nou, ik heb misschien wel wat als we het over dialect gaan hebben. En dat wou je voordragen.
Nou ja, goed, jij vroeg nog van, heb je nog iets om het hele gebeuren een beetje op te kleuren, zeg maar. Iets van een versje of zo, want dat doen we wel eens, hè, met zo'n uitzending. Jij hebt wel eens wat dingetjes voor gedragen ook, zeg maar. Toen zei ik van, ja, ik heb nog ergens een gedicht leggen wat ik ooit een keer geschreven heb. Toen was ik 18. En toen zei je van, oh leuk, nou zoek eens op. En je wist het ook nog wel te herinneren, want het was een gedicht in het Scheveningsdialect. Ik had toen in één keer zo'n inspiratiekronkel en dat moest er toen uitgeschreven worden, zeg maar. Het is ook om 1:25 s'nachts geschreven, zeg maar. Oh, ik had de tijd er nog bij gezet. En omdat ik dat toen zomaar, zeg maar, geschreven heb, heb ik dat eens een keer bij jou thuis te horen gegeven, zeg maar. En toen zei je vader van, joh, geef dat eens mee. Als je dat even goed om wil zetten in het Schevenings, dan ik heb nog wel iemand op het koor. Hij zat op de verharding, leidt tot de
Whiskyfles? Verharding?
Verharding inderdaad, ja. Dus, en dat was iemand die wilde dat omzetten, zeg maar, in dat het wat meer klopte. Want er zaten wat dingen in die niet helemaal juist waren.
Ja, en dat is misschien wel goed om erbij te zeggen. Dat was Leen van der Plas. En die kennen jullie natuurlijk ook. Want die heeft ook heel lang met het Scheveningstoneel eigenlijk het aan elkaar gepraat. Hè? En Leen heeft ook heel veel liggen aan Scheveningse dingetjes. Ja. Dus, maar goed.
Ja, dus ik ben op zoek gegaan of ik het nog ergens had. Belangrijke papieren van vroeger, dat wordt bij ons thuis met mijn ouders in de trouwbijbel bewaard. Misschien ook wel bekend zo'n plekje om dingen, kostbare dingen op te bergen. Alleen daar kwam ik niet meer die vertaling tegen. Alleen het origineel wat ik ooit geschreven heb.
Oké.
Dus met mijn kennis wat ik nou via het Schevenings toneel heb, heb ik het zelf een beetje proberen juist om te schrijven. Want daar zaten wat dingetjes in dat ik het bijvoorbeeld heb over een tweede stuurman. Het gaat over mijn eerste reis. Dus een jongetje wat zijn eerste reis mee doet op een vleetlogger, zeg maar.
Maar voordat je begint, zal ik het weer naar Leen van der Plas brengen dan? Om de cirkel weer rond te krijgen, dat hij het weer even nakijkt wat je nu gedaan hebt.
Oh, dat mag van mij. Ja, zeker wel.
Maar het zal nu wel goed zijn.
Dat is aan jullie, zeg maar. Weet je wel, zou ook wel eens misschien bezuien de waarheid zitten, maar dan hoor ik wel.
Heeft het een naam, het gedicht?
Mijn eerste reis. Kijk, beginnen. Mijn eerste reis. Me stormde de Evert op de Scheveningen Twienewacht. Ik wervende door de Petres. Jee, ik weet het nog goed. Het was mijn eerste reis. Vol verwachting aan ik hier naar uit te kijken. Ine maand, 3,5, nog maar 2 weken. En non verder ik ook, net als die ouwe. Niet dat je aan boord stil zat hoor, want daar moest je ook uitwerken en sjouwen. Alweer 12 uur los van de ree, het eerste nachtje viel gelukkig mee. Den, de stierman van de Twienewacht, hield die even toen de wacht. En hij dreef spot en oon, want je, het dekje bleef maar schoon. Voor mij was het iets zo erg, maar met een echte zeeman geeft dat door bien en merg. De aremurgen de koers naar Schotland toe draait en derde netten van de vleten paait. Het was zo rond 1 uur of 4 een kalm zaadje, geen spatje regen. En dan maar wachten op oop van zegen. Rond een nachtelijk uur vond de schipper het wel mooi en klonk het luid: "T is er van halen!" door de kooi. Gauw je olie goed dan en je leer ze. Hey, kom jij ook nog uit je nest? Ik geloof dat er me stingen te scheken tot 1 uur of 6. Daarna keken en niet zo kleren, al maar hou je knar. 2 nepen zout erbij en dan eel je de leutel even door de war. Dan de hering in de kantjes en de bovenste leeg weer netjes uit te legen. En toen, pik heet, weer bij je we allemaal een bakje en een stikke zaken kregen. Toen er 4 weken goede vangst met 24 last weer berom stond en wier ik thuis op Schevening voor het eerst als 13-jarig ofhouwertje met mijn 3/8 portie beloond. Wil of ken je het allemaal niet geloven, vreeg het dan maar eens aan jullie Leen. Hoe lekker of dat we me gevangen hebben op zo'n 57 graden dwars van Aberdeen. Pand, wat was dat mooi. Het was gewoon een smul, dat forsje, over je eerste reis, over de woeste beren. Jee, en weet je wat nog het gekkelijk is? Ik heb eigenlijk helemaal nog nooit met de vleetlogger geveren.
Ja.
18 jaar, hè?
Nee, Rien, fantastisch.
Een mooi gedicht, Rien. Er zit zelfs nog een rijm in. Als je daar een melodie op laat schrijven door Kopsmart, dan hebben ze weer een hit.
Hey, u luisterde naar Praatjesmerkers, de ontdekkingsreis van het Scheveningsdialect. En deze aflevering werd gepresenteerd door de jongens van de podcast. Te gast waren Sjaak Taal en Peter Den Heijer en Jaap van der Toorn. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cultuurschakel, Stichting Steunfonds Scheveningen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Brouwerij Scheveningen. De titelmuziek was van Kopsmart, Arie Spaans junior en Remco Prins. Praatjesmerkers is een productie van het Scheveningstoneel. Met veel dank aan Sjaak Taal, Peter Den Heijer, Jaap van der Toorn, Musee Scheveningen, Brouwerij Scheveningen, Sarah van Solt, Marco Polly, Lindsay de Jong, Helene Groen en Arie Spaans junior.
Als u wilt reageren op deze podcast, je vindt ons op Facebook en op Instagram onder de naam Praatjesmerkers. We hebben ook een website, dat is www.praatjesmerkers.nl en je kunt ons ook mailen op praatjesmerkers@hetscheveningstoneel.nl.
Luistert u op Spotify? Geef ons alsjeblieft de 5 sterretjes.